hartelijk dank voor deze zeer inhoudsvolle lezing. En ik hoop dat we hem nog een keertje te lezen krijgen. Zodat we ook alle stof nog een keer tot ons kunnen nemen. Want de informatieverwerkingssnelheidseisen die je stelde, die waren tamelijk hoog. Maar ik denk dat we heel veel mee hebben gekregen wat ons ook behulpzaam kan zijn om te staan in deze tijd. En mochten we ook dat laatste maar zelf ook weten door genade en waarachtig mogen geloven dat dat ons toevoorzicht is. We gaan nu zingen Psalm 100 vers 2 en vers 4. Ondertussen wordt er, zoals ik al zei, gecollecteerd. Mocht u geen briefjes of munten hebben, u heeft vastgezien dat er ook QR-codes zijn. Dus mocht u een werkende telefoon bij u hebben, dan is ook dat nog een mogelijkheid. Nogmaals, u kunt ook nog vragen, waarschijnlijk dan vooral aan het adres van professor Van Vlastuin inleveren. Dan zingen we nu Psalm 100 vers 2 en vers 4.
hij doet het. Ja. Nou, dan gaan we, zoals u het programma ziet, met de forumdiscussie beginnen. En ik wil de sprekers vragen om hier te komen staan. Met dominee De Vries, die ook mee gaat doen aan het forum. En Martje den Ouden. Nou, ik had gedacht het als volgt te doen. Het wordt een heel vredelievende discussie. Het is geen SBS6 verkiezingsdebat. Het zal een grondige overeenstemming zijn ten diepste bij de meeste sprekers hier. Zoals u ziet staan niet alleen de sprekers van vanmorgen en vanmiddag hier om deel uit te maken van het forum. Maar ook dominee De Vries en Martje den Oude. Martje den Oude is iets minder bekend, mag ik misschien wel opmerken, dan de andere sprekers. Maar u denkt, ja, den Oude, dan zal het wel goed zitten. Nou, dat is ook zo. We kregen kritiek van, ja, je noemt jezelf bijbelspraat man en vrouw, maar het zijn altijd mannen die staan te spreken. Dus ze moesten naast zich op zoek naar een dame. En die had ik heel snel gevonden, omdat ik eerder dit jaar college gaf over LHBTI. En toen kwam er een student aanzetten met een stuk, nou, een prachtig stuk uit het verenigingsblad van DC, geloof ik, hè, dat Martje den Oude had geschreven. Zij studeert filosofie op dit moment. Bij Ad Verbrugge en Govert Buijs aan de Vrije Universiteit. En ik wil eigenlijk dit forum openen door degenen die nog niks hebben gezegd, tenminste nog niet publiekelijk, dominee De Vries en Martje den Oude, om even te reageren op wat zij vanmorgen hebben gehoord. En daarna gaan we dieper op al het gehoorde in met elkaar. Ja? Als u zegt, ik kan het niet meer houden, ik heb de vrijmoedigheid om een schriftelijke vraag ontbrak mij, maar nu wil ik toch ook nog een mondelinge vraag stellen. Wees u onze gast. Ja, geen probleem. Mag ik dan als eerste, Martje, jou het woord geven? We moeten een beetje welwillend zijn hier, even met de ruimte woekeren. Martje den Oude.
In de lezingen van vanmorgen vooral op dat daarin heel erg het unieke werd benadrukt van de mens. Eigenlijk de verhevenheid, het bijzondere. En ik denk dat dat alles te maken heeft met de veranderende context. De afgelopen eeuwen was er meer een humanistisch mensbeeld dominant, waarin de mens eigenlijk heel erg werd centraal gesteld en hij eigenlijk op de troon werd gezet. Daar is nu eigenlijk een kantering in. Dus nu wordt gezegd, het is onjuist om zo het unieke van de mens te benadrukken, want heel veel vermogens waarvan we dachten, die zijn uniek voor de mens. Dieren en machines hebben die ook. En anderzijds wordt ook gezegd, van, het is ook schadelijk om de mens zo centraal te stellen, want dat heeft ertoe geleid dat we de aarde zijn gaan uitbuiten. En dus nu wordt meer de nadruk gelegd op dat de mens helemaal niet zo bijzonder is, maar eigenlijk een dier is en ook veel overeenkomsten vertoont met de machine. De Bijbel die spreekt eigenlijk heel evenwichtig over de mens. Dat hebben we ook vanmorgen gehoord, ook in de lezing van Kees Viegen. Van de mens is uit het stof gemaakt, wat zijn nietigheid benadrukt. Maar aan de andere kant, hij is gemaakt naar het beeld van God, wat meer zijn verhevenheid laat zien. Dus ik vind het bijzonder dat de Bijbel daarin heel evenwichtig is. En wat dan per tijd zeg maar, oplicht of de nadruk krijgt, dat verschilt. En ik denk dat dus nu in onze tijd, waarin dus juist wordt gezegd, de mens is een dier, er is niet zo'n verschil tussen mens en machines. Nu ligt juist op hoe verheven eigenlijk de Bijbel over de mens spreekt, de hoge visie op de mens. En dat vind ik dus heel mooi dat we nu door het veranderende denkklimaat eigenlijk weer een ander zicht krijgen misschien op wat de Bijbel zegt over de mens. En dat we ook in onze boodschap naar de wereld toe, zeg maar, andere accenten kunnen leggen. Dus dat we nu juist met eigenlijk een hele positieve boodschap over de mens kunnen komen, wat mensen misschien niet verwachten van Calvinisten, waarvan ze denken negatieve visie over de mens, maar nu kunnen we dus juist laten zien, ja, de Bijbel heeft juist een hoge mensvisie.
Dankjewel. Het is een interessant punt om te overwegen. Mag ik u dominee Vries ook vragen om...
Ja, mij viel mogelijk de uniciteit van de mens op. De mens kan nadenken over zichzelf, kan beslissingen nemen. En ik denk aan de lezing van Kees Vieger. De mens, hoe wonderlijk die gemaakt is, dat is een krachtig argument tegen de bewering dat de mens door evolutie ontstaan is. De mens zit zo volstrekt uniek in elkaar. De grootheid van de mens, de hoogheid van de mens. Dat is ook heel belangrijk als we kijken naar mensen om ons heen. Mensen zijn geen dieren. Aan de andere kant, dat laat het begin van de Bijbel ook zien. Een mens is nog altijd een beelddrager Gods, maar sinds de zondeval is een mens iemand. En dat kunnen we niet van een bier zeggen die verzoening met God en wedergeboorte nodig heeft. En ik denk dat we en de ene kant en de andere kant moeten onderstrepen, weet ik zeker. Zelf ben ik altijd heel aangesproken door Pascal. De mens is een riet, hij is een denkend riet. En in het christelijk geloof draait het om twee leerstukken, de erfzonde en het kruis. Dat je zegt, de grootheid van de mens tegenover de dieren, een uniek mens, de kroon op Gods schepping, uniek schepsel, kroon op Gods schepsel, maar ook een mens die een onderscheid van andere bezielde schepselen, omdat die geval is, verzoening en wedergeboorte nodig heeft.
Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Die gaan we proberen zoveel mogelijk te beantwoorden. Nadat ik voor mijn positie als forumleider misbruik heb gemaakt door zelf de eerste twee vragen te stellen. Maar zoals u misschien weet, anders kondig ik het nu aan, zijn we op de website van Bijbels Beraad ook een nieuwe rubriek begonnen, een vragenrubriek. En dat gaat nu draaien. Dus de vragen waar we niet aan toe komen, en dat zullen er een aantal zijn, die zo zullen we doorgeven om in die vragenrubriek op de website van Bijbels Beraad alsnog te beantwoorden. Zodat u allemaal aan de beurt komt. Wat mij goed lijkt om nog even te expliciteren. Kijk eerst even naar Wim van Vlastuin. Dat is, het gaat over onderscheid mens-dier. Vandaag mens-machine. Het beeld van God, waarin bestaat het beeld van God? Is dat de ziel of ook het lichaam? Dat is een vraag die jij straks nog misschien eventjes verderop in wil gaan. Maar wat is nu de expliciete relatie tussen de dingen die we besproken hebben met elkaar en de thema's die Bijbels Beraad aan de orde stelt? Hè? Op het punt van LHBTI. Wat is de relevantie van het mensbeeld en van de vraag naar het beeld van God en vooral je antwoord op de vraag, kunnen wij mensen het beeld van God ook verliezen, afschaffen? Voor de antwoorden die we geven op alle vragen rondom seksualiteit, transgenderisme enzovoort. C.P. de Boer heeft in een aantal artikelen recent in het ED dat punt gemaakt. Zozeer dat hij dat herhaaldelijk heeft moeten toelichten. Maar misschien kun jij het in één keer goed doen.
ik heb in de inleiding geprobeerd een voorbeeld te geven, maar ik kan het wel even naar voren halen. Ik denk dat het toch wel
de algemeen christelijke lijn is dat je zegt, moreel geestelijk zijn we het beeld van God kwijt, maar als schepsel, ontologisch, zijn we geen dier. En kunnen we nog altijd denken en hebben een geweten en verantwoordelijkheid en wilsbeslissingen. Maar goed, het is natuurlijk, Lewis schrijft zijn boekje De Afschaffing van de Mens. Is dat dan niet te radicaal? Gaat dat niet verder dan onze eigen traditie? Maar misschien dat, en dat zeg ik heel voorzichtig en denkend en ik geef het voor beter. Maar misschien dat onze traditie nog niet had voorzien dat het zo ver zou kunnen gaan dat je geslacht als man of vrouw ontkent. Hè? En dat zijn dingen waar dan Lewis op duidt. Dus misschien kunnen we niet helemaal één op één onze traditie herhalen, maar moeten we het nog een klein beetje toespitsen dat we zelfs zo ver kunnen gaan om onze natuur te ontkennen. En dan zit je in het terrein van het demonische. Dat is ongeveer wat ik zei en dat zeg ik nu weer in andere woorden nog een keer.
Zoals de postchristelijke natuur postchristelijke cultuur die terugkeert naar het heidendom, naar het onentegennatuurlijke.
Ja, onnatuur, hè?
Ja. Is er iemand die hier iets over wil?
Ik wil nog wel iets erover zeggen. Wat mij opvalt, en dat is ook denk ik wel heel duidelijk als je de Bijbel leest, dat het bijzondere van de Bijbel is dat het alle tijden omspant. Dus als wij willen weten hoe we moeten reageren op de cultuur zoals die ons nu tegemoet treedt, nou, kijk naar Romeinen 1. Romeinen 1 zie je de seksuele revolutie, de homoseksuele revolutie en vervolgens alles kan. En niks is meer onmogelijk. De mens is tot alles in staat. En dan verlies je dus de natuur. Niet voor niets spreekt Paulus daarover. Tegen natuurlijk. Nou, dat is denk ik heel duidelijk. En God geeft de mensen dan ook over aan zijn eigen lusten. En daarmee raakt hij alles kwijt. Maar het begint in Romeinen 1 met het ontkennen van de schepper. De eeuwige kracht en goddelijkheid van de schepper. Daar begint het probleem. Want dat kunnen wij met ons verstand doorzien. Als we dat weigeren, raken we een heleboel kwijt. En dat zie je dus successievelijk gebeuren. Dat we al die dingen kwijtraken. En dus daar moet je naar terug. Dat is wat je heel duidelijk kunt maken. En er is denk ik in de wetenschap zoveel meer zichtbaar van hoe het leven in elkaar zit, dat je met het verstand kunt duidelijk maken dat er een schepper is. Dat is eigenlijk heel duidelijk. Dus daar hebben we een prachtige getuigenis, denk ik. Maar ook hebben we een prachtige getuigenis om duidelijk te maken dat de schepper de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft. Ik heb daar even aan geraakt. Bart Jan die weet dat we krijgen in het voorjaar krijgen we een meer wetenschappelijke studie over transgenderisme. Daar heb ik een hoofdstuk geschreven over die verschillen, biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. En daar zie je hoe dat in de laatste tijd zoveel duidelijker wordt in de wetenschap. In de medische wetenschap met name. Dat is zo prachtig om tegelijk parallel met deze beweging te zien dat die andere beweging er ook is van de wetenschap. Die eigenlijk duidelijk maakt, het is allemaal anders. Dus ja, we kunnen dat proberen om dat te ontkennen, maar er is eigenlijk geen reden voor. Het is tegennatuurlijk en dan raken we inderdaad onze natuur kwijt.
Even ter verduidelijking, zei je dat in de wetenschap men erop terugkomt om het onderscheid tussen man en vrouw te ontkennen?
Nou ja, in de medische wetenschap.
Ja.
Ja. Ja, in de medische wetenschap zie je dat veel duidelijker. Dat men nu zegt, van wacht eens even, we hebben al die vrouwen als een soort ander soort man gezien. We hebben alle proeven op de man gedaan. En nu ziet de medische wetenschap, dat is fout geweest. We moeten het eigene van de vrouw erkennen. Nou, ga er maar aan staan.
Ja, met name in dat betoog van Kees en ook in het boek viel me op hoezeer je tegen de grenzen van de feitelijke werkelijkheid aanloopt. Als je het verschil tussen man en vrouw ontkent. Dus als iemand zegt 2 is 2 is 5, dan loopt die toch een keer vast. En dat is hier ook wat me wel opviel. Ik heb pas een medisch onderzoek mee gedaan. En dan zie je, bent u man, vrouw, binair of iets anders? Toen had ik de neiging om in te vullen een bloem van het veld, maar ik heb het toch maar niet gedaan. Want dan ben je bang, zo krijg ik nog moeite als ik Amerika binnen wil komen. Maar toen heb ik wel gezegd, en die vrouw vond het ook, dit is medisch grote onzin. En dan schrik je eigenlijk wel, dit is een medisch formulier. Dat je zegt, dan had er man moeten staan, vrouw, of hebt u een disease of sexual development. Dat zou medisch nog relevant geweest zijn. Maar dan zie je aan de andere kant, wat je ene kant wat jij noemt, maar aan de andere kant hoezeer die ideologie gewoon over feiten begint te heersen. Ja. Dat wil ik even doorgeven. Ja.
Oké, dan heb ik nog een punt. En dat wil ik aan Mark de Vries voorleggen. Traditioneel hebben theologen gezegd, nou, het beeld van God is zo met de structuur van de schepping gegeven, dat kan niet verloren gaan, dat kunnen we niet afschaffen. De biologie, is een bioloog ook geneigd te zeggen dat die gegevenheden zo bepalend zijn dat een absoluut onderscheid is tussen man en vrouw. Als we jouw betoog over AI horen, dan is dat eigenlijk het gevaarlijkste veld. He, omdat je zegt, ja, als we genoegen gaan nemen met robotten, met chatbot enzovoort, zijn we bezig om onszelf zo te vernederen en zozeer, als ik je goed begrepen heb, maar misschien is dat zo, unieke eigenschappen te elimineren, dat een wereld waarin AI dominant wordt, een wereld zal zijn met, zo zegt Fukuyama dat, een wereld van mensen zonder hart. Dat hart, daar wordt de ziel, het beeld van God bedoeld. Dus geef jij eigenlijk niet op het gevaarlijkste gebied, hebben biologen, theologen, makkelijk eigenlijk.
Nou, we moeten wel onderscheid maken tussen dat beeld werkelijk van ons werpen, want dat kunnen we natuurlijk niet. Maar we kunnen wel die elementen van dat beeld van God die gebleven zijn, zoals het verstand en de creativiteit, kunnen we natuurlijk zodanig onderdrukken dat we er op een gegeven moment zelf bijna niet meer bij kunnen. Het is Lewis, dacht ik, die uitdrukking man without chest gebruikt, dus mensen zonder hart. En we moeten zijn boek over die afschaffing van de mensen ook wel lezen tegen de achtergrond van de eugenetica, dus menselijke ingrijpen in de mens. Dat is nog dichter bij dat je een robot maakt natuurlijk, want dan ga je jezelf zitten knutselen. Maar hetzelfde gebeurt wel als je inderdaad een schepsel maakt dat heel veel lijkt op jou. En je gaat daar je eigen eigenschappen op projecteren. En vervolgens die nog beter achter dan je van jezelf. Dan heb je natuurlijk dat beeld van God nog steeds wel. Maar ik zou zeggen, je maakt er geen gebruik meer van. En je onderwaardeert het zozeer dat je jezelf eigenlijk minder waardig gaat vinden. En die robot hoger gaat schatten. En dan zijn we denk ik heel ver van huis, want die robot, die heeft niet dat beeld van God. Die krijgt het ook niet, hoe hoog we hem ook gaan achten, maar die heeft het niet. En die zal het nooit krijgen ook.
Mag ik daar nog even iets wijzen? Wat het effect van AI ook nog is breinrot. Daar wordt ook over gesproken. Hè? Als je alsmaar vertrouwt op wat je via de machine krijgt aangeleverd, hoef je zelf niet meer na te denken. En als je zelf niet meer nadenkt, dan verlies je je hersens. Dan gaat je brein achteruit. Het is net als met al die jongelui die nu met elektrische fietsen rijden, die verliezen hun spierkracht. Use it or lose it. En dat is dus ook je verlies, dus ook je vermogens. Als je je hersens niet goed meer kan gebruiken, ja, wat dan? Dus je verliest echt heel veel. Het is niet alleen maar het hart, maar ook je hersens. En eigenlijk zijn we bezig om door de machine heel veel kwijt te raken. We raken ons mens zijn kwijt.
Mag ik even een uitspraak van Einstein doen?
Zeker.
Einstein zei, ik vrees de dag dat onze menselijke technologie onze menselijke interactie zal overtreffen. De wereld zal dan een generatie hebben van idioten.
Precies. Heeft iedereen het verstaan? Hij zei, ik vrees de dag dat onze...
Ik vrees dat onze menselijke technologie onze menselijke interactie zal overtreffen. Is dat nog niet verstaan?
Nou, inderdaad.
Oh, ik dacht dat ik heel hard schoon. Zo? Einstein zei, ik vrees de dag dat onze menselijke technologie onze menselijke interactie zal overtreffen. De wereld zal dan een generatie hebben van geïdioten.
Dank u wel.
Hij weet je wat achter de nekkels zit, tot
1950. Dank u wel. Dan heb ik een vraag voor Martje nog. Je bent niet alleen de enige vrouw, maar ook denk ik de jongste. Je staat binnen het universitaire leven enzovoort. Dit zijn twee vragen. Dus het is iets dat leeft. Van hoe kunnen we nu die standpunten die we hier met elkaar gezellig, gemoedelijk in een kerk met elkaar delen. Hoe kunnen we die vandaag de dag communiceren met degenen die buiten zijn. Die de Bijbel niet kennen. Op een andere manier wordt het gevraagd. Als ons begrip van de mens zo anders is dan het mensbegrip van de evolutieleer en van de wereld van de techniek, van onze seculiere naasten. Hoe kunnen wij dan goed het gesprek aangaan, bijvoorbeeld over lichaam en ziel? Daar heb je vast over nagedacht. Misschien wil je dat zelfs met ons delen.
Ja, ik heb erover nagedacht. Ik denk er nog steeds over na. Maar het is heel lastig. Misschien als eerste dit. Je zou misschien kunnen zeggen, nu zijn we dus heel erg bezig met de vraag van wat is nou het verschil tussen mens en dier? Hoe kunnen we dat definiëren? En de wetenschap komt er eigenlijk niet uit, omdat steeds blijkt, als we een bepaalde eigenschap hebben waarvan we denken die is uniek menselijk, dan komen we er later achter, oh, maar dieren hebben die toch ook? Of er zijn mensen bijvoorbeeld dementerend die het niet hebben. Dus ik denk dat we nu juist erachter komen van, we komen er niet uit. En je kunt alleen het uniek menselijke laten zien als je die notie hebt van het beeld van God. Calvijn die zegt, het beeld van God, dat omvat eigenlijk alles waarin de menselijke natuur uitblinkt boven die van andere wezens. Dus juist het beeld van God, dat is het verschil tussen mens en dier. En ja, ik vind het dus nu wel eigenlijk treffend dat we hebben die notie eigenlijk ja, afgeschaft, in ieder geval wat ons denken betreft. En nu komen we dus eigenlijk met deze vraag te zitten. Dus ik denk dat we gewoon niet om die notie van het beeld van God daaromheen kunnen. Ja, en verder in gesprek met mensen die niet geloven, dat vind ik zelf ook heel lastig. En je kan natuurlijk aan de ene kant denken van, ieder mens heeft iets ingegrift, het besef van God. Dus er is wat dat betreft aansluiting. En aan de andere kant merk ik zelf ook, ik heb nu op het moment juist al gesprekken met studenten die zeggen van, ik geloof niet dat God er is, dat de wegen eigenlijk zo snel scheiden, dat het ook heel moeilijk is om dan nog bij elkaar te komen. En dan kun je misschien als christen geneigd zijn om eigenlijk op een andere manier te spreken over het geloof. Dus bijvoorbeeld meer op een rationele manier, omdat je dan denkt, dan vind ik aansluiting. Maar ik denk dat we dat juist niet moeten doen, omdat je het geloof daarmee juist eigenlijk verdraait en denk ik ook onbegrijpelijker maakt. Dus ik denk dat we gewoon juist vanuit het geloof moeten blijven spreken. En als we zeg maar gaan vertalen naar een meer immanente taal, dat het geloof daar juist onbegrijpelijker van wordt. Dus ook al is het lastig, toch blijven spreken vanuit Gods woord, vanuit het geloof.
Mag ik iets? In het begin noemde ik even Jonathan Haidt, hè, dat boek Angstige Generatie. En hij concludeert, er is een spiritueel vacuüm bij onze jongeren. En daarom zijn ze zo angstig en depressief en eenzaam en vragen ze naar de zin van het leven. Zou dat niet een aanknopingspunt kunnen zijn om vandaag met mijn ongelovige, onkerkelijke buurman en medestudent in gesprek te gaan?
Ja, ik denk het zeker. En dat merk ik dus ook wel heel erg bij studenten, dat ze echt wel heel erg zoekend zijn. Ook heel erg de leegte ervaren van, is dit nou alles? En dat is echt zeker een aanknopingspunt. En dat, ik denk dat we ons veel meer daar bewust van mogen zijn. Want we kunnen ook het beeld hebben van, de mensen zeg maar buiten de kerk zitten helemaal niet te wachten op de boodschap van het evangelie. Maar dat, dan is het eigenlijk heel makkelijk voor ons, want dan hoeven we dus niet het gesprek aan te gaan. Maar wat ik juist zie is dat mensen eigenlijk heel erg zoekend zijn. En dan hebben we dus echt een opdracht om echt wel te proberen om gesprekken aan te gaan.
We gaan naar de vragen, naar uw vraag. Een vraag die naar aanleiding van de lezing van dominee van Vlasta. Het gaat over Kolbrugge en wat hij over het beeld van God zegt. Dat is echt een interessant punt. Vrij bekend hè, dat Kolbrugge stelt dat de mens volgens Hebreeuws van Genesis niet naar het beeld van God, maar in het beeld van God is geschapen. En dat hij uit dat beeld is gevallen. Dat is een meer relationele benadering. Geeft die uitdrukking in Gods beeld geschapen niet beter weer hoe onze situatie is, ook na de val, nu we uit het beeld van God zijn gevallen?
Dit is een bekende vraag. Ik moet wel zeggen, denk ik, dat Kolbrugge daarin helemaal alleen staat. Dus de hele grote traditie heeft altijd gezegd, wij zijn geschapen naar het beeld van God en niet in het beeld van God. Uiteraard zitten er waarheidsaspecten in die notie van Kolbrugge. Hè, dat je in de in de lichtkring van God staat of buiten de lichtkring van God staat. Hè. Maar om nu het beeld van God helemaal te laten opgaan of compleet te duiden in die uitdrukking in het beeld van God geschapen zijn, lijkt mij dan toch een beetje te beperkt. In mijn inleiding noemde ik dingen als ziel en lichaam, hè, en relatie God en mens. Nou, als je het hebt over ziel en lichaam, dan heb je het over dingen die, of dingen, klinkt al wat te concreet misschien, maar over vermogens die in de menselijke ziel zijn. Ik denk dat er iets meer aan de hand is dan Kolbrugge zegt, zonder dat ik daarmee Kolbrugge aan de kant schuif.
Even een linguistische opmerking. Kolbrugge maakt toch een linguistische fout om het te zeggen. Het woord, het staat in het Hebreeuws een voorzetsel be, maar dat hoef je lang niet altijd met in te vertalen. Dus hij doet of dat voorzetsel be altijd één op één met in vertaald moet worden, maar dat is absoluut niet het geval. Dus ik heb heel veel waardering voor Kolbrugge, maar hier gaat hij gewoon puur linguistisch en exegetisch mis. En in het Oude Testament moet je zeggen, die paar keer dat er over het beeld Gods gesproken wordt, is het beeld God iets dat blijft. Het verlies van het beeld God als, dat vind je zakelijk wel in het Oude Testament terug, maar in het Nieuwe Testament lees je, wij missen de heerlijkheid van God. Dus dan moet je zeggen, ik vind Baving wat dat betreft ook onovertroffen. Substantieel dragen wij het beeld Gods nog wel, kwalitatief niet meer. En Baving zegt trouwens ook dat het lichaam bij Gods beeld wordt. Dus ik vind hier Kolbrugge met alle waardering exegetisch heel zwak.
Ik ben heel verdrietig naar huis vanmiddag. Nu we het over dat beeld, toch over dat beeld van God hebben. Je ziet ook een vraag over Genesis 5 vers 3. Dat gaat over het beeld van Adam. Wie wil daar iets over zeggen? Hoe verhoudt zich dat met het beeld van naar zijn beeld? Ja. Wil je het zo zeggen?
Het probleem is exegetisch is met dat punt beeld Gods. Waarom is er zoveel verschil over tussen oud-testamentici? Onder andere omdat er zo weinig plaatsen in het Oude Testament zijn waar het zo verwoord wordt. Adam schiep een mens als een beeld tegelijkertijd. Bedoeld, wordt daarmee bedoeld dat ook de kinderen van Adam Gods beeld droegen en geen dieren waren? Of wordt ermee bedoeld, ja, maar we praten hier over Adam na de zondeval. Hij schiep een mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En ik denk toch dat het laatste het geval is. Het gedichtsel der gedachten des mensen was ten allen dagen alleen boos. Dat is voor de zondvloed het geval en daarna is het ook het geval. En dat zijn dan exegetische aanknopingspunten om te zeggen, al wordt in het Oude Testament niet met zoveel woorden over het morele en religieuze verlies van het beeld Gods terminologisch gesproken, inhoudelijk wel. Dat sinds de zondeval zijn wij een zondaar die verzoening nodig heeft en wedergeboorte. Het gedicht op de gedachte van Smenshart is ten allen dagen alleenlijk boos. En dan zie je trouwens ook dat je er niet uitkomt met een beroep op enkele teksten, maar altijd, ja dat moet je altijd doen, de hele Bijbelse boodschap in rekening moet nemen als je een enkele tekst leest en een enkele tekst geeft je licht over de hele Bijbelse boodschap. Maar naar mijn diepe overtuiging is dit een tekst die laat zien Adam is niet meer die hij was.
Oké. Het is vanmorgen vanmiddag natuurlijk heel veel aan de orde gekomen, niet alleen theologische vragen, maar ook vragen die weer ook een beetje op een ander vlak liggen. En ik heb hier een vraag van Mark de Vries, als je er klaar voor bent. Dat was wat je zei over die Europese wetgeving. Dat viel niet helemaal goed.
Nee?
In die zin dat het. Jij presenteerde dat als positief en geruststellend. Maar er is iemand in de zaal die zegt: echter, wij leven in een wereld waar vooral ook ten aanzien van de wetgeving voortdurend naar grenzen wordt gezocht. Dit zal ook zeker met betrekking tot AI gebeuren. Moeten we wel zo gerust zijn? Is AI niet een werktuig om de entree van de antichristen te plaveien? En nog een vraag op dit gebied. We beperken de wetten voor ontwikkelaars, maar welke ontwikkelaars achter zich daaraan gebonden? Silicon Valley zal er zich ook niets van aantrekken. Nou.
Ja, nou, even om misschien een verkeerd beeld recht te zetten. Ik heb het natuurlijk niet over gehad over de hele EU-wetgeving. En zeker niet over de hele EU, want we hebben pas de Europese beschouwingen gehouden in de Eerste Kamer. En daar ben ik behoorlijk kritisch geweest over Europa. Het ging mij alleen om die specifieke punten die in die EU-wetgeving staan, waar juist AI aan banden gelegd wordt. Dus dat zou je kunnen zeggen, dat is juist een tegenbeweging tegenover al die overschatte verwachtingen die ongetwijfeld in andere onderdelen van wetten wel weer terugkomen als er te veel waarde gehecht wordt aan AI. En daarom heb ik dit er juist uitgelicht als iets positiefs. Ik zou bijna zeggen een lichtje in de duisternis, want ons denken is niet, niet algemeen zo, zeg maar, en zeker niet in een seculiere samenleving. Dus ik heb gezegd, hoewel dat waarschijnlijk nauwelijks te maken heeft met het christelijk mensbeeld, maar het spoort daar wel mee. En daar ben ik nog dankbaar voor, want er is heel veel wat niet meer spoort met het menselijk denkbeeld. Dus dat er ondertussen natuurlijk heel veel gevaren zitten aan AI, en zeker wat betreft overschatting, ja, absoluut. En ook wat betreft de afhankelijkheid aan grote bedrijven die die technologie ontwikkelen. Overigens wil ik daar dan ook weer even excuseren naar degene die de vraag gesteld heeft. Maar de EU legt er juist ook de nadruk op dat we onze afhankelijkheid van die grote bedrijven moeten verminderen. Dus die pleit er nu voor om eigen Europese systemen te ontwikkelen, waardoor wij los kunnen komen van die Amerikaanse systemen. En dan er zelf over kunnen beschikken of wij al of niet die AI-samenvatting wel of niet willen hebben in de nieuwe Google die eraan komt. Dus het ging mij om een aantal specifieke punten, en daarvan zou ik toch willen benadrukken, laat er alsjeblieft dankbaar voor zijn dat dat er nog in staat, want ik voorzie dat er wel tijden zullen komen, dat dat bijgesteld gaat worden en dat men zal zeggen, dat kan er nu wel uit, want die robot doet het nu zo goed, we hoeven dat verschil met de mens niet meer te zien. Dus laten we het koesteren zolang het er nog is.
Oké, we hebben een vraag op het gebied van de man en vrouw verschillen door middel van het X- en Y-chromosoom. Die bepaalde vorming van lichaam en geest van man en vrouw. Maar er zijn natuurlijk mensen die andere combinaties hebben. X, Y, X. Sexual disorder. Ja. Wil je daar eens op ingaan?
Ja. Ja, ik kan er wel iets over zeggen, maar in de eerste plaats, de afwijkingen zijn van zeer kleine aantallen. Sommige mensen spreken over procenten, maar dat is het niet. 0,2% zitten we dichter in de buurt. Van mensen die een genetische afwijking hebben. En die genetische afwijking kan allerlei vormen aannemen. Ik noem even het Turner-syndroom. Daar is iemand die ontwikkelt zich, die wordt geboren als meisje. Want die heeft één X-chromosoom en daarnaast niets. Dus maar één geslachtschromosoom. Die ontwikkelt zich als meisje en is ook geen jongen. Alleen, ze wordt van nature nooit vrouw. Ik ken zo iemand, en dat is een vrouw ondertussen. Ja, ze is vrachtwagenchauffeur geworden uiteindelijk. Maar zij is getrouwd en ze kent de Heer en ze dient hem. Ze heeft dus een van de middelen geweest tot bekering van haar vader. Een heel bijzonder iemand. Maar ze heeft door middel van hormonen heeft ze zich maar tot vrouw moeten ontwikkelen. Dus dat is extra. Dat is één categorie. Andere categorie is het Turner-syndroom. Kleinefelder-syndroom. Dat is XXY. Dan heb je één echt extra chromosoom. Dus twee X'en en één Y. Dat zijn mannen. De kans dat daar transgender gevoelens komen is ietsje groter dan bij de gemiddelde man. Dat weten we wel. En er zijn ook wel een aantal andere afwijkingen. Maar dat is nog steeds lichamelijk een man. Want hij heeft een Y-chromosoom en dat is bepalend. Daarnaast heb je een aantal die een genetische afwijking hebben, waar een bepaald eigenschap niet tot uiting komt. Waardoor het bijvoorbeeld het man zijn wordt uitgeschakeld. Dat kan, als dat gen niet werkt. Nou, dat kunnen verschillende genen zijn, maar dat zijn heel kleine aantallen. En in al die, wat we noemen interseksen, die hele groep interseksen, is verreweg het grootste deel heel duidelijk wat het is. En die voelen zich ook of man of vrouw. Maar er is een heel klein percentage waar dat niet helemaal duidelijk is. En daar moeten wij voorzichtig mee zijn. Maar het is heel eenvoudig een afwijking. Dat is niet een een normale situatie. Intersexe is eigenlijk een gevolg van de zondeval, dat er bepaalde genetische problemen zijn ontstaan. En daar moeten we ook op een goede manier mee omgaan, met name als het niet helemaal duidelijk is. En dat kan gebeuren, maar dat is een heel kleine aantal. En daar moeten we ons eigenlijk niet door laten verleiden om daar het hele een spectrum uit te halen. Dat is volledige onzin. En er is iemand die heeft een boek geschreven, De Schoonheid van het Verschil. Het is geen christen. Deze dame die zegt van de grootste verschillen tussen mensen, het grootste verschil tussen mensen is het verschil tussen mannen en vrouwen. En heeft er ook bij gezegd, je kunt kijken naar hele serie eigenschappen. Je moet niet kijken naar één eigenschap, want de ene man is zorgzamer dan de andere, bijvoorbeeld. Je kunt op een bepaalde eigenschap, zeg maar, een beetje naar het vrouwelijke neigen. Of een vrouw meer naar het mannelijke, een bepaalde eigenschap. Maar als je de hele serie eigenschappen neemt, dan wordt het patroon duidelijk. Je moet naar het complete plaatje kijken. En niet naar, ben ik dicht bij het gemiddelde voor één eigenschap of niet. Daar is een verschil tussen. Nou ja, er valt veel meer over te zeggen, maar dat doe ik nu niet.
Mag je opschrijven voor de website? ik heb hier een vraag, die wil ik toch ook nog aan de orde stellen, omdat het een vrij existentiële kant raakt. Het is een beetje staccato geformuleerd, maar er staat ongeveer het volgende. Als de menselijke geest, dus de relatie tot God, de kern van ons mens zijn is, heeft de relatie met de schepper ook gevolgen voor gezondheid, voor het lichaam, het welzijn van het lichaam. De samenhang tussen ziekte en zonde, hè? Psalm 32 bijvoorbeeld. De meest sappen zijn veranderd in zomerdroogte. Kunt u daar iets over zeggen? Is er iemand hier die daar iets over wil zeggen? Over die relatie tot God, de menselijke geest, en wat dan de consequenties zijn voor het denken over gezondheid en lichaam.
Je ziet in het Oude Testament natuurlijk heel vaak dat het leven met God tot zegen is in alle opzichten, ook welvaart en gezondheid enzovoort. Maar het is ook zelfs in het Oude Testament niet een grondwet. Laat ik zeggen, in Spreuken zou je de indruk kunnen krijgen, bijna, ik zeg maar even plat, een welvaartsevangelie. Maar in het boek Job bijvoorbeeld en Klaagliederen van Jeremia zie je dat er ook dat christenen en gelovigen hebben te lijden. En moet je niet zeggen dat de gezondheid voor het lichaam, dat uitstaat tot de dag van de opstanding. En dat ook te maken heeft met gebeden. Hè? Dat, wij spreken wel eens over onverhoorde gebeden, maar als je de dag van de wederopstanding erbij neemt, dan zullen ook heel veel gebeden voor het lichaam zullen uiteindelijk verhoord worden. Nou, dus zijn er zo even 3 of 4 opmerkingen. Dus meer nog te zeggen.
Ik denk dat we altijd moeten vasthouden aan het feit dat we hebben een God die soeverein is. Met andere woorden, hij is in staat om mensen te genezen. Dat gebeurt ook. Het gebeurt alleen niet altijd. En als we niet het lijden als een onderdeel hebben van onze theologie, dan maken we een grote fout. Als we denken dat we altijd welvaart en altijd gezondheid zullen hebben als we christen zijn, als we de Heer dienen, dan maken we een grote fout. En dat is ook wat de Bijbel niet vertelt, dat het zo is. Maar we mogen wel onze gezondheid vragen bij de Heer neerleggen. En ook verwachten dat hij handelt. Op welke manier hij dan handelt, dat kun je afvragen. Ik weet nog dat iemand zei, er is geloof nodig om genezen te worden. En er is geloof nodig om ziek te blijven. Allebei.
Ja, moeten we een slotvraag tussen? Niet? Voor Mark de Vries. Ik denk dat ook iets is wat leeft. Want je maakt een soort onderscheid, hè, tussen al die dingen waar je AI voor kunt gebruiken, zonder probleem, en waar het problematisch wordt, hè, als hart en ziel ontbreken, als ik het even kort samenvat. En hier is iemand die schrijft, Friedrich Jünger, ken ik niet, maar die heeft iets opmerkelijks gezegd, namelijk: een mens is niet bestand tegen de verleiding die technologie biedt. Hij leidt aan de fear of missing out, hè, de angst om dingen te missen. Zit dat niet een groot probleem in de omgang met AI en noopt dat niet tot grote voorzichtigheid? Dus doet, ja, blijkbaar doet het helemaal niet.
Oh, nou, laat ik beginnen met te zeggen, voorzichtigheid is bij alle technologie geboden. Ook als de auto voor de deur staat en je moet naar de supermarkt die één straat verderop is, en u hebt de keuze om te zeggen, ik pak de auto of ik laat hem staan en ik ga even lopen, dan is de verleiding er natuurlijk om te zeggen, ik pak even de auto. Maar om daaruit de conclusie te trekken dat wij dus de auto's helemaal moeten bannen omdat die een gevaar zijn en dat wij zelf daarmee dan niet meer gaan lopen en fietsen, lijkt mij iets te ver gaan. Maar de verleiding is er altijd en die geldt ook voor AI. En daarom is het zo belangrijk om bij elke nieuwe technologie die zich aandient voortdurend te vragen, moet ik die gebruiken? En bovendien nog, waartoe ga ik die dan gebruiken? Maar ik denk dat om te zeggen, wij moeten heel die technologie uitbannen, dan denk ik dat u kunt beginnen met uw mobieltje uit uw telefoon, uit uw zak weg te doen, en dat u vervolgens die auto weg moet doen, en dat wij ja, nog veel meer weg moeten doen. Dus ik zou zeggen,
ik denk dat de vraag specifieker bedoelt. Van, kijk, als ik met mijn auto naar de supermarkt rijd, loop ik niet gevaar om met die specifieke handeling mijn ziel te verwoesten.
Zo ja. In ieder geval mijn beeld gods. Hè. Als ik daarmee mijn lichaam tekort doe en ik krijg geen beweging meer.
Dat het risico groter is bij het je openstellen voor ChatGPT, AI en noem maar op, dan dat je een stukje met de auto gaat.
Ja, maar goed, dan gaan we toch weer een onderscheid maken tussen of nu dat lichaam wel of niet belangrijk is en de ziel belangrijker. Hè. Dan denk ik, nee, ook verleidingen waarbij ons lichaam te lijden krijgt, moeten wij ook rekenen tot afbreuk aan het beeld gods. Wat dat betreft schrijf ik hartelijk wat professor Vrostein daarover zei. Het is natuurlijk wel zo dat ja, wij zijn met die ziel natuurlijk het meest vatbaar voor alle verleidingen. Ook de verleiding om de auto te nemen gaat wel via ons denken, hè, via onze wil. Dus dat is altijd de ingang voor de Satan om ons met wat dan ook te verleiden. Dat gaat altijd via onze wil. En AI is natuurlijk iets wat daar heel rechtstreeks op inwerkt. En in dat opzicht zou je wel van enig onderscheid kunnen spreken. Maar ik zou er toch voor willen waken om te zeggen, vanuit daar zit nou het gevaar, als we die AI maar weghouden, dan gaat het allemaal wel goed en al die andere dingen, die zien we dan niet meer. Dus ik denk dat je gewoon bij alle technologie moet je waakzaam zijn en vragen aan de Heer God. Dat kan zelfs voor iedereen verschillend zijn. Hè? De een kan heel goed tegen een mobieltje. Die laat hem in zijn zak zitten, haalt hem eruit en oh, de batterij is leeg. Hè, zo lang heb ik hem al niet gebruikt. En een ander stopt hem in zijn zak en na twee tellen komt hij er alweer uit, want dan moet je weer even horen wat is er gebeurd. Dus altijd goed ons bezinnen op dat technologie gebruik, want het kan altijd een instrument zijn in de handen van de Satan. En ook niet vergeten, wij kunnen daar ook hele goede dingen mee doen. Als ik even denk aan WhatsApp, dan kun je gebruiken om een heel lief appje te sturen naar een vriendin die ziek is. Niet vergeten om er daarna dan wel heen te gaan natuurlijk, want dat is alleen maar digitaal. Dus dat is nog geen knuffel, dat is nog geen bloemetje. Dat was het erge van de COVID-tijd natuurlijk, toen we alleen maar die app hadden. Maar wel, je kunt er ook een vervelend haatmail mee sturen. Heb je al gehoord dat die... Dus het is ook een kwestie van waartoe gebruiken.
Vindt u deze woorden van professor De Vries stichtelijk genoeg om het forum mee af te ronden? Ja, nee. Kees niet. Kees. Moet je even achter.
Ja, ik vind het eigenlijk wel belangrijk om nog even terug te komen op dat lichaam en ziel en onze gedachten. Waar zit de zonde? In ons lichaam? Vooral in onze gedachten. Gedachtenspinsels is al even aan gerefereerd. Genesis 6. We denken aan Efeze 2. De handelen naar de wil en de gedachten, de tijdgeest. En ook de verleidingen, die komen niet via ons lichaam. Sterker nog, 1 Korinthe 6 leert ons dat we kunnen zondigen tegen ons lichaam. Het wel eens opgevallen? Kunnen ons zondigen tegen ons lichaam. En dat het lichaam dan misschien toch ook belangrijk is als beeld van God. Ik wil daar nog een citaat van uit mijn boek halen. Dat is niet mijn eigen citaat. Dat is namelijk een min of meer citaat, bewerkt citaat, uit het boek De Betere Mens van Bert-Jan Huizingveld. Ons lichaam, is dat een beeld van God? God heeft geen lichaam zoals wij, maar wij mensen lijken in ons lichaam op hem, omdat wij op eenzelfde wijze kunnen communiceren en handelen. We zijn met ons hele wezen naar het beeld van God geschapen, met ons hele wezen. Kijk maar naar hoe God in de Bijbel beschreven wordt met lichamelijke aanduidingen als hoofd, ogen, oren, neus, mond, handen en voeten. De mens kan dus met zijn lichaam God als het ware zichtbaar maken. In hoe hij met zijn handen werkt, met zijn mond spreekt, met zijn oren luistert. Ook daarom is ons lichaam anders dan dat van de dieren.
Zullen we het hierbij laten? Of is er iemand die nog een punchline in gedachten heeft? Ja.
Ik heb nog een vraag aan Marten Vries. Ik hoor jou in het antwoord uitgaan van het principe, techniek is een stap ter hemel en een stap ter hel. Hè? En zo sta ik er zelf ook wel in. Maar als je nou zo'n boek hebt van Jacques Ellul, hè, die zegt van, ja, wat er nu gebeurt met techniek, wordt zo'n vertechnisering dat het totalitair wordt, hè? En ons helemaal gaat beheersen. Ja, komen we dan niet in een nieuwe fase van techniek en moeten we dan niet dubbel alert zijn? Wat zou je dan zeggen?
Dat we dat gevaar zeker in de gaten moeten houden, maar dat het toch iets is waar we altijd zelf bij zijn. Hè? Dus Ellul suggereert een soort van determinisme, maar dat is er toch niet echt. We zijn het toch zelf niet aan het bepalen. Hè? Ik zei al, die robot neemt niet de macht over. Het gevaar is dat wij de robot de macht in handen gaan geven. Daar zijn we zelf bij. En ik heb ook gesignaleerd, ik zie het gevaar groeien dat wij dat gaan doen. Ja. En dan krijgt Ellul gelijk, maar niet in zijn determinisme, maar meer omdat wij zelf de fout maken om te veel gezag en te veel controle te geven aan de techniek. Dan wordt het wel echt gevaarlijk. Dus Ellul is wat dat betreft wel heel waardevol om te lezen. Overigens zijn er ook weer nieuwe Ellul's, zoals Kevin Kelly met zijn What Technology Wants, die eigenlijk weer hetzelfde zegt, die ook iets zegt van zelfs ook die Israëlische schrijver Harari, dat hanteert ook weer een soort nieuw determinisme en doet dat in heel absolute zin, want we kunnen hoog en laag springen, maar het gaat toch allemaal door. En dan denk ik van nee, dat is toch niet waar. Ook de sociologie heeft dat laten zien, we zijn er toch altijd zelf bij en uiteindelijk worden beslissingen toch door mensen genomen.
Zonde is ouder dan techniek.
Absoluut. Ja.
Zullen we het hierbij laten? Ja. Heel hartelijk bedankt. Martje, wil je nog iets zeggen? Nee? Heel hartelijk bedankt, ja.
Ik dacht aan een uitspraak van Floor. Ja, ik dacht toch aan een uitspraak van Wilfred Floor. Die heb je het allemaal niet voorzien. Maar die zei, een tijd kan zo donker niet zijn of je kan er rot in dienen. En dat vind ik toch een hele belangrijke uitspraak. Want anders denk je, ja, we komen in zo'n wereld terecht. Oh, sorry. Wilfred Floor, dat is een oefenaar uit de 19e eeuw. Een man die alleen maar lagere school had en geweldig veel bijbelkennis. Die zei, een tijd kan zo donker niet zijn of je kan in die tijd altijd God nog dienen. En het gevaar van zo'n deterministisch standpunt is dat je zegt, we komen in een samenleving, daar gaat het niet meer. Hoe moeilijk het ook is, altijd kan God nog gediend worden. Dat vind ik een prachtige uitspraak.
Hartelijk dank, Bart-Jan en leden van het forum voor dit gesprek, wat denk ik nog wel een paar uur vruchtbaar voortgezet had kunnen worden. Maar misschien kunnen we daar ook weer andere manieren voor vinden om dat inderdaad te doen, want deze dag was bijzonder inhoudsvol, maar we zijn met dit onderwerp nog niet klaar, denk ik. Toch was het een groot voorrecht, wat mij betreft, dat we een dag als deze met elkaar konden besteden om even stil te staan bij het veranderende denken in onze tijd en hoe daar ook bijbels naar te kijken. Ik ga eindigen met wat mededelingen voordat ik dominee van Mechelen vraag om deze dag met ons te besluiten. Er is straks nog koffie en koek voordat u in de auto of op een andere manier deze plaats verlaat. De boekentafel heeft u natuurlijk gezien. Ik maak gebruik van de gelegenheid om daar even iets over te vertellen. Als Bijbels Beraad zijn wij bezig met een serie boekjes. Scheppingsorde man-vrouw vandaag. De eerste daarvan was over man en vrouw. En de tweede is over relatievorming. Die is niet zo lang geleden uitgekomen. En is op zich ook wel tekenend voor het werk wat we proberen te doen. Dit gaat over de hele basale vraag van wat is nou een goede manier om verkering te krijgen. Wat is een goede manier om kennis te maken met jongens en meisjes als je op zoek bent naar een levensgezel. Wat is de rol van ouders daarbij? Hoe doe je dat bijbels? Ik denk dat we er allemaal snel over eens zijn dat daar begint een goed huwelijk, als het recht ligt. En op dat punt gaat al best veel verkeerd in onze cultuur en ook onder onze jongeren. Dus dit is een boekje wat zich ervoor leent om ook op grote schaal te verspreiden. Dat gebeurt ook al in een aantal kerken. Het kost heel weinig, maar neemt u het vooral ook mee. Ook vanuit de gedachte van ja, misschien is dat iets wat u ook in uw omgeving, of het nou kleinkinderen zijn of kinderen of een school of een gemeente, om dat daar ook te verspreiden. Wij hebben gemerkt dat het ook heel belangrijk is in deze tijd om goed te begrijpen die LHBTI-beweging. En als mensen nou behept zijn met gevoelens, om dan ook echt te begrijpen wat dat is. En in het kader daarvan hebben wij als Bijbels Beraad ook een aantal ervaringsverhalen helpen publiceren. Eén daarvan is deze, een transgender komt thuis. Dat is het verhaal van Laura Perry. Zij was een vrouw met een moeilijke jeugd. Er gebeurde van alles met haar. Het was een jongensachtig meisje. Ze werd verkracht op jonge leeftijd. En hoe dan ook, ze ontwikkelde zich op een gegeven moment als iemand met genderdysforie. Ze leefde als man, maar de Heere heeft in haar leven ook ingegrepen. Maar als je nou inzicht wil hebben in van wat is dat nou, dan raad ik u ook echt aan, lees zo'n boek. Het is tamelijk rauw, moet ik eerlijk bekennen, maar heel inzichtgevend. En helpt ook om beter te begrijpen, ook wat dat betreft, om met deze, nou, als je in je omgeving dit meemaakt, om een beetje te begrijpen waar het over gaat, maar ook om hoe daar bijbels tegenaan te kijken. U kent dit boek waarschijnlijk van Dr. Klaassen over Gods goede orde. Een boek wat vanuit de scheppingsorde wil doordenken alle relevante thema's die ook vandaag van belang zijn, langs zijn gekomen. Lichaam, gender, huwelijk, seksualiteit en gezin. Dit is ons voornemen dat het begin is van een trilogie. Dit is een eerste boek. Er wordt momenteel gewerkt aan een tweede boek door Dr. Zuidam. En die gaat over diezelfde onderwerpen, schrijft hij, maar dan vanuit een meer kerkhistorisch perspectief. Hoe dachten de vroege christenen over deze onderwerpen en waarom was dat zo? De vroege christenen stonden in de Romeinse tijd waar homoseksualiteit ook volop aan de orde was. Waarom kwamen zij in die tijd dan tot een afwijzend standpunt, hoewel het wijdverbreid was? En hoe was dat dan in latere episodes van de kerkgeschiedenis? En is het dan logisch dat in onze tijd we opeens na 2000 jaar kerkgeschiedenis op zoveel punten ook de wissel omzetten? Het derde deel, daar werkt onze lector dominee van Renen aan, is geschreven vanuit een pastoraal perspectief. Dus als je nou met deze dingen te maken krijgt in je eigen omgeving, hoe daar ook op pastorale wijze mee om te gaan. Nou, tot slot, u kent wellicht het boek van Carl Truman, Vreemde Nieuwe Wereld. Zeer inzichtgevend om ook onze huidige tijd te begrijpen. En ik noem het nog even één keer, het boek van Kees Viegen is hier ook verkrijgbaar. Ik ga afsluiten. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Het was een genoegen om elkaar te ontmoeten vandaag. Ik maak graag ook nog van de gelegenheid gebruik om te attenderen op de wekelijkse nieuwsbrief. Ik weet dat velen van u die lezen, maar we publiceren wekelijks artikelen over de onderwerpen waar het ook vandaag over ging. Dus u kunt zich inschrijven via de website of via een van de QR-codes in het programmaboekje. En dan wil ik nu ook nog specifiek bedanken onze sprekers. Kees Viegen, jij in de eerste plaats, hoe doen we dat, Zwaarwijk, met de stoffelijke aspecten? We hebben vandaag toch gehoord dat ook dat stoffelijke erg belangrijk is. Het is er zelfs ooit mee begonnen. Kees, hartelijk dank voor je aanwezigheid hier, maar ook voor je andere manieren waarop je betrokken bent bij ons werk als Bijbels Beraad. En we hopen ook, als dat mag, in de toekomst graag van je denkwerk te blijven gebruik maken. Hetzelfde geldt voor Mark de Vries. Nogmaals, zeer hartelijk bedankt voor je aanwezigheid hier. Je merkte wel in de vragen dat de thematiek waar je op dit moment vaak mee bezig bent, dat die ook leeft. Dat we daar allemaal nogal over lopen na te denken hoe dat toch allemaal moet in die wereld van AI. En hopelijk, en ik denk ook, heeft deze dag daarin ook weer een beetje geholpen. Wim van Vlastuin, ook jij, hartelijk dank voor je betoog en je lezing die je hebt gehouden. En dit was ook niet de eerste keer dat je voor ons een lezing hebt willen verzorgen. En ik zou ook zeggen, ik hoop ook dat het niet de laatste keer is. Want ik vrees dat we je denkkracht ook in de toekomende nodig hebben. En ik hoop dat de Heer je daar ook de gezondheid en de wijsheid voor geeft. Dan nog Martje den Oude. Waar is die gebleven? Ah. Jij ook zeer hartelijk bedankt. Het was daar zo, Zwaarwijk. Je bijdrage werd ook zeer gewaardeerd. En wat je ook als eerste zei, dat zal bij mij ook nog blijven hangen, denk ik. Het feit dat nou juist deze tijd ook ons de mogelijkheid geeft om ook het unieke van het mens zijn zoals God de mens geschapen heeft, om dat ook naar voren te brengen. En tegelijkertijd denk ik dat je ook heel terecht zei, en uiteindelijk is het toch het woord wat moet spreken. En het geloof wat door het woord gewerkt moet worden. En dat is wat uiteindelijk je een gemeenschappelijke basis geeft voor gesprek. Maar dank ook voor jouw bijdrage. En tenslotte Bart-Jan Spruit, hartelijk dank ook voor het leiden van het forum. En ik dreig nu je buurman te vergeten, terwijl die wel gewoon hier op het briefje staat. Piet, ook hartelijk dank. Het bijzondere, Piet, is dat jij altijd een goede bijdrage kunt leveren met voorbereiding, zonder voorbereiding. Zeg maar op zijn tijd of niet op zijn tijd. En daar hebben we ook deze keer weer vruchtbaar van geprofiteerd. Hartelijk dank daarvoor. Ik wil ook bedanken de vrijwilligers, de koster. Dat gaan we straks stoffelijk doen, maar nu eventjes in woorden. Wijnie, ik weet niet, ja, daar zit ze. Hartelijk dank voor je gastvrije ontvangst hier vandaag. Het is voorwaar niet eenvoudig om een conferentie als deze in zo'n oude kerk te moeten hosten. Maar met jouw hulp is dat toch voortreffelijk gelukt. En hartelijk bedankt, want je was hier ook vanmorgen als eerste. En wij waren je slippendragers toen we hier vanmorgen vroeg binnenkwamen. Maar heel hartelijk dank voor je hulp om deze dag te laten slagen. En ook de organist wil ik daarbij niet vergeten. Excuses dat we dit moesten doen juist op een moment dat u niet op uw vertrouwde orgel kon spelen. Maar niettemin, u heeft een alleraardigst digitaal equivalent gedemonstreerd. En hartelijk dank. voor de begeleiding die u wilde doen. Het kost u ook weer een hele dag. Maar dat heeft u met blijdschap gedaan, dat kon ik wel merken. Daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze opmerkingen en slotbedankjes. En dan wil ik graag nu aan dominee Van Mechelen het woord geven om deze dag te besluiten. En daarbij ook de heren te danken voor deze dag, wat we daarin mochten ontvangen.
Zullen we samen de Heere danken. Heere, onze maker bent u, onze schepper, onze formeerder. En we hadden nooit een betere kunnen krijgen. En mag het ons dan allen met veel pijn en smart bezetten, dat wij met zo'n uitnemende God gebroken hebben. En dat wij alle tot u mogen roepen, dag en nacht, dat u uw goddelijke beeld in ons zou herstellen. Heere, daar vragen wij u om. Wat zijn wij alles kwijtgeraakt, terwijl u ons nog zoveel gelaten hebt. Herstel uw beeld in ons en doe ons waakzaam zijn. Doe ons wandelen in uw licht en schenk ons een leven heel dicht bij uw woord. En wij danken u voor alles wat u ons in deze sprekers gegeven hebt. Heere, dat u ons zoveel geeft om licht en leiding om christen te zijn in deze tijd. En schenk ons, schenk de sprekers, Heere, uw leiding met uw Heilige Geest. Dank voor alles, Heere, en doe verzoening over al het zondige en zegen wat van u was. En wil ons alle veilig thuis brengen. En schenk ons, schenk Nederlands kerken en schenk ons vaderland terugkeer tot u en uw woord. Wij denken dat niet kan, maar één ding weten we, dat we zo ver weg zijn, dat u alleen ons kunt terugbrengen. En dat niet alleen buiten de kerk, maar ook daarbinnen. Breng ons weder, Heer, vervul onze harten met de vreze Gods, alles om Jezus wil alleen. Amen. We gaan nog zingen. Psalm 144, vers 2. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen? Dat gij hem kent? 144, het tweede vers. De Heere zij met u en hij brengt u weer veilig thuis. Dank u.